Ik hoop dat je iets meekrijgt van de heerlijke momenten van aanbidding die we hier in de zaal hebben. Ik laat gelijk iets vallen. En het is zo goed om op zo'n mooie stralende zondagmorgen met elkaar de Heer te aanbidden. En elkaar toe te zingen, toe te wensen van houd vol. Want er gaat inderdaad een dag komen dat de Heer terug gaat komen. Zoals net gelezen is uit 1 Korintiërs 15. En dat op dat moment, als de bezuinigen klinken, dat de graven zullen opengaan van hen die ontslapen zijn in Christus. Dat we een hemels verheerlijk lichaam zullen krijgen. En dat de dood definitief voor altijd verleden tijd is. En ik werd net wel echt even bijzonder bemoedigd door die woorden uit 1 Korintiërs 15. Ik had afgelopen vrijdag een begrafenisdienst die ik mocht leiden. En dan sta je met zo'n verdrietige familie bij het graf. En dan is het zo heerlijk dat je deze zekerheid mag hebben van, maar de dood heeft niet het laatste woord. De dood is reeds overwonnen, Jezus onze Heer. Hij is ons voorgegaan in de opstanding en we mogen hem volgen. Ik zat net tijdens het luisteren naar die woorden uit 1 Korintiërs 15 en het lied erna. Ik denk, oh, hier zit zoveel mooie boodschap in, zal ik het daarover gaan hebben? Maar ik heb eigenlijk een andere preek voorbereid, als jullie het niet erg vinden. En daar is alles op afgestemd, de PowerPoint-presentatie en zo. Maar ook iets wat, als het goed is, alle gemeenteleden en wellicht ook gasten, ik weet niet precies waar de grens lag, maar vanmorgen al hebben ontvangen. Vanmorgen vroeg, heb ik begrepen, is er door een aantal gemeenteleden hier in Middelharnis en wellicht ook nog in de dorpen hieromheen, is een tasje met een aantal lekkere dingen, onder andere speculaasjes, gebracht. Nou, daar gaat straks meer informatie over komen, dus daar ga ik nu nog niets over zeggen. Maar bij dat tasje zat ook dit kleine kaartje, zat aan de buitenkant. Voor de mensen die hier nu in de zaal zitten, die hebben dat dus nog niet gezien. Maar als je thuis bent, heb je dat waarschijnlijk al gezien. En dat heeft te maken met het thema waar ik vanmorgen over wil gaan nadenken. Dat staat ook op dat kaartje. En dat is worden als een kind of toch niet. Nou, dit klinkt misschien een beetje, als ik dit zo aankondig, alsof ik bijvoorbeeld al de woorden van Jezus, want die heb je natuurlijk al lang herkend, worden als een kind, alsof ik die bijvoorbeeld al een beetje in twijfel wil gaan trekken. Worden als een kind, maar of toch niet? Nou, ik wil je dat vanmorgen heel graag gaan uitleggen wat ik daarmee bedoel. Op dat kaartje kun je ook de twee Bijbelgedeelten die we straks gaan lezen vinden. Je hebt bijschrijfruimte, het is een beetje klein, dus je moet heel, heel klein schrijven, maar je kunt erbij schrijven. En op dat kaartje staan ook twee vragen die je als een soort nabetrachting op deze preek, waar je verder voor jezelf ook persoonlijk en samen met God en onder leiding van de Heilige Geest mee aan de slag mag gaan. Goed, het thema worden als een kind of toch niet. En ik wil als eerste met jullie gaan lezen uit Matthäus 18, waar Jezus dat belangrijke principe leert dat wil je deel worden van het koninkrijk van God, dan zul je eerst moeten worden als een kind. En even een paar inleidende woorden, want Matthäus 18 vers 1 begint met de woorden op dat moment. Dus dat slaat terug op wat hiervoor heeft plaatsgevonden. Matthäus 17 lezen we hoe Jezus met zijn discipelen in Capernaum aankomt. En daar hebben ze gesprekken over allerlei onderwerpen, onder andere over de tempelbelasting en allerlei dingen komen voorbij. En dan lezen we Matthäus 18 vers 1 het volgende. Op dat moment kwamen de leerlingen Jezus vragen, wie is eigenlijk de grootste in het koninkrijk van de hemel? Een hele belangrijke vraag. Althans, voor de discipelen was het een hele belangrijke vraag. Wie is de grootste in het koninkrijk van de hemel? En dan gaat Jezus als volgt reageren en hij doet dat helemaal zoals hij dat zo vaak doet met aanschouwelijk onderwijs. We lezen dat in vers 2. Hij riep een kind bij zich, zette het in hun midden neer en zei, ik verzeker jullie, nou, als Jezus zo begint, dan moet je echt even goed op je stoel gaan zitten en goed je oren en vooral je hart openzetten. Ik verzeker jullie, als je niet verandert en wordt als een kind, dan zul je het koninkrijk van de hemel zeker niet binnengaan. Vers 4. Wie zichzelf vernedert en wordt als dit kind, die is de grootste in het koninkrijk van de hemel. Tot zover dit eerste stukje uit Matthäus 18. Jezus zegt hier dus eigenlijk twee dingen. In de eerste plaats wat hij hier wil duidelijk maken aan zijn leerlingen, die 12 van toen, maar ook aan alle leerlingen en alle discipelen van 2021, als we vanmorgen hier bij elkaar zijn of meekijken, wat Jezus in de eerste plaats duidelijk wil maken, om het koninkrijk van God binnen te kunnen gaan, moet je eerst worden als een kind. En het tweede wat hij hier gelijk aan wil toevoegen is, en als je in dat koninkrijk van God dan bent binnengegaan en je wil heel graag de grootste worden in dat koninkrijk, dan denk ik al alsof het daarom gaat, maar oké, als je dan de grootste wilt worden in het koninkrijk, dan zegt Jezus, nou dan moet je ook worden als een kind. Wat zou Jezus hier nou mee hebben bedoeld? Straks ga ik in op waar ik dan het lef vandaan haal om aan deze uitspraak van Jezus de vraag toe te voegen of toch niet. Maar eerst, wat zou Jezus hier nou bedoelen met worden als een kind? Let even goed op hoe het hier staat. Jezus zegt niet dat we weer een kind moeten worden als volwassen mensen. Nee, Jezus zegt dat we moeten worden als een kind. En dan doelt hij hier op een aantal zaken die zo eigen, die zo kenmerkend zijn voor een kind. De aanleiding van deze uitspraak van Jezus is de vraag van de discipelen, wie nou toch de grootste zal zijn in het koninkrijk van God? Nou, laten we eerlijk zijn, dat is een typische grote mensenvraag. Dat is een vraag waar kinderen zich niet mee bezighouden, wie de grootste of wie de belangrijkste is. Ziet even voor je, een groepje peuters of kleuters, 3, 4, 5, 6 jaar, een beetje in die leeftijd. Zie ze even voor je, zoals Jezus ook een kind in het midden van zijn leerlingen zette. En zie dat groepje kinderen gewoon eens even met elkaar omgaan. En luister eens even waar ze het met elkaar over hebben. Denk je dat kinderen van die leeftijd zich echt druk maken over hun maatschappelijke status? Of over hoe bemiddeld papa en mama zijn? Nee, helemaal niet. Als je naar een groepje peuters of kleuters kijkt, wat je dan ziet is dan, en dat raakt me altijd, ik ben zelf open van een stel fantastisch mooie kleinkinderen en dan kan ik er zo van genieten als ik daarnaar kijk, hoe ze met elkaar omgaan. Wat mij dan raakt is hun puurheid, is hun echtheid, die heel veel volwassenen vaak al lang in hun leven zijn kwijtgeraakt. Een ander kenmerk van kinderen is dat ze zo onbevangen zijn. Een kind staat open voor wat het wordt verteld, voor wat het wordt aangeboden. En dat wordt heel mooi verwoord in een bijna zelfde uitspraak van Jezus over die kinderen. En die vinden we in Marcus 10 en Lucas 18, waarin hij de mensen verzekert dat we niet als een kind openstaan voor het koninkrijk van God. Lees maar mee. Ik verzeker jullie, wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan. Dat is een kenmerk van kinderen. Die staan open. Kinderen staan open voor het evangelie. Veel meer dan volwassenen. Daarom is het ook zo belangrijk dat we heel veel tijd als papa's en mama's of als opa's en oma's, dat we tijd investeren in geloofsopvoeding. Dat we onze kinderen meegeven het evangelie. Ik sprak een tijdje geleden een wat oudere vrouw. En ze vertelde me met de tranen in haar ogen, ik heb 3 volwassen kinderen en alle 3 volgen ze niet meer de weg van Jezus. En ze verweet zichzelf, ze stelde zichzelf deze vraag, heb ik ze wel voldoende verteld over Jezus toen ze nog klein waren, toen ze nog open stonden voor het evangelie? Nu, zei ze eerlijk, ik kan eigenlijk niet meer met ze over het evangelie spreken. Ik heb haar bemoedigd, geprobeerd te bemoedigen en ik heb gezegd, voel je vooral niet schuldig, want ik weet zeker jou kennende dat je wel degelijk over Jezus hebt gesproken. En uiteindelijk, hoe moeilijk dat ook is, zul je je kinderen ook los moeten laten in die zin, terug moeten geven aan God en hen zegenen en voor hen bidden dat ze de weg van Jezus weer terug mogen vinden. Ik vond het heel mooi, ik was net vanaf 9:30 even een stukje bij de bidstond hier van een aantal broeders en zusters van de gemeente, een hele groep mensen die hier bij elkaar was om te bidden. En wat me net opviel, en dat raakte mij, dat er zo intens werd gebeden voor de kinderen en voor de jongeren van de gemeente. Wauw, dat raakte me echt. Ik denk, als dit een gemeente is waar visie is voor kinderen of voor jongeren, dan is dat een geweldige gemeente om als kind, om als jongere hier op te groeien. Want juist kinderen staan zo open voor het evangelie. Daarom is kinderwerk in de gemeente ook zo belangrijk. Daarom missen we dat nu zo ook in deze coronatijd. Dat we niet een apart kinderprogramma kunnen aanbieden. Want laten we eerlijk zijn, heel veel kinderwerk in de kerk staat op dit moment gewoon stil. Of we proberen er via filmpjes en zo nog wat aan te doen. Maar niet dat één op één contact, niet dat je als groep bij elkaar kunt zijn. Terwijl, weet je, als kinderen zo openstaan voor het evangelie, tegelijkertijd moet worden gezegd dat kinderen ook zo openstaan voor alle leugens die de hele dag 24/7 op ze afkomen. Al het gift dat ze, als het ware, wordt ingespoten. Ik sta er soms verbaasd over wat er soms in kinderprogramma's, in kinderboeken, in speelgoed, wat er allemaal aan occulte dingen binnenkomen. Ongelooflijk. En wat hebben we ook een verantwoordelijkheid als ouders, maar ook als gemeente om onze kinderen te beschermen voor al dat gif. Maar ook te zorgen voor, mag ik het zo zeggen, voor tegengif. Voor het tegengif van Gods heilige waarheid, het evangelie. Dat we dat aan onze kinderen vertellen. Want Jezus zegt, wie niet als een kind open staat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan. Er is nog een vierde wat ik zou willen noemen als een kenmerk van een kind. En dat is vertrouwen. En ik moest in de voorbereiding denken aan toen mijn kinderen, die dus inmiddels zelf papa's en mama's zijn, toen mijn kinderen nog klein waren. We woonden toen eerst in Baren en later in Huizen. Twee plaatsen in het mooie Gooi. En wat we heel vaak deden, zeker toen de kinderen nog klein waren, dan gingen we op de woensdagmiddag of op de zaterdag of de zondagmiddag gingen we naar de bossen van Lage Vuurse. Als je die niet kent, dan beveel ik ze bij deze van harte aan. Geweldig mooie bossen, heel oud, met van die grote, echte heerlijke klimbomen. Daar kunnen de kinderen zich zo eindeloos uitleven. En dan gebeurde het regelmatig, dan waren mijn kinderen, de een die was er wat schrijnmoediger in dan de ander, maar dan waren ze in de boom geklommen. En dan zaten ze zo 1-2 meter boven mij. En dan keek ik naar ze. En dan zei ik wel eens, misschien een beetje overmoedig soms, maar dan zei ik wel eens als papa van, laat je maar vallen, kom maar, ik vang je op. En om heel eerlijk te zijn, dacht ik dan soms ook wel van, oh, ik hoop niet dat ze doen, want ik stel je voor dat ik ze niet opvang. Maar het is gelukkig altijd goed gegaan. Maar wat ik dan zo mooi vond, en dat raakte mijn vaderhart dan altijd. Als er dan zo'n kind van mij zich zo vol vertrouwen uit die boom liet vallen van, wat er ook gebeurt, papa vangt mij op. En dan kwamen ze terecht in mijn min of meer sterke vaderarmen. Dat is vertrouwen. Ik moest ook denken aan een moment wat minder lang geleden met mijn jongste dochter, Fiona. Zij is geen kind meer, ze is 30. Maar ze is wel een kind, want ze heeft Down-syndroom en haar denkniveau zit ongeveer op 7, 8 jaar. Dus zij denkt en handelt nog helemaal als een kind. En wat leert ze mij daarin veel? Een tijdje geleden was ze aan het logeren bij ons. Mijn vrouw die was even weg en ik moest ook even weg. En ze zat naar een filmpje te kijken. Een heel goed filmpje trouwens. En op een gegeven moment, ik ging naar haar toe. Ik zeg, Fiona, vind je het erg als papa even weggaat? Dat je even alleen bent? En ze keek me aan. Ze heeft hele mooie blauwe ogen. Daar kan ik nog veel meer over vertellen, maar ze keek me aan en weet je wat ze zei tegen mij? Maar papa, ik ben toch nooit alleen? De Heer Jezus is altijd bij mij. Dat zijn de momenten dat je als papa echt je heel klein voelt en dat je met tranen in je ogen en met heel veel trots naar je jongste dochter van 30, toen nog 29, zit te kijken. Dit is worden als een kind. Zo vol vertrouwen dat papa je altijd opvangt. En dat de Heer Jezus altijd bij je is, dat je nooit alleen slaat. Dat is worden als een kind. Of toch niet. En dat is de andere kant van het thema waar ik vanmorgen met jullie over wil nadenken. Aan de ene kant die overduidelijke uitspraak van Jezus, dat we moeten worden als een kind. Aan de andere kant of toch niet. Ik vroeg je net al, let even goed op hoe Jezus het zegt. Hij zegt niet dat we een kind moeten worden, hij zegt dat we als een kind moeten worden. Hij zegt dat we als een kind moeten worden, maar hij zegt niet dat we als een kind moeten blijven.
Ja, wel als het gaat om die mooie eigenschappen van het kind. Hè, die puurheid, die echtheid, die openheid, dat vertrouwen. Ja, daarom moeten we denk ik vooral blijven als een kind. Ja, maar we lezen ook in de Bijbel, en niet één keertje, maar voortdurend weer, dat het de bedoeling is dat we als kind groeien naar volwassenheid. Mag ik in deze preek even een sprong maken vanuit het onderwijs naar Jezus, naar een, nou, ik zou bijna zeggen, persoonlijk getuigenis van Paulus, die op een gegeven moment over zijn eigen leven schrijft dat, maar nu ik volwassen ben geworden, heb ik het kinderlijke in mij achter mij gelaten. Dat is even de andere kant van dezelfde medaille. We lezen daarover in 1 Korintiërs 13, vers 11. Echt een heel mooi getuigenis. 1 Korintiërs 13 kennen we natuurlijk allemaal als het hoofdstuk van de liefde. Ik bedacht me gisteren opeens, het is vandaag Valentijnsdag. Nou, ik heb hier dan nu toch de link. We lezen een stukje uit het hoofdstuk van de liefde. Oké, okay. Maar dan gaat het hier in dit laatste, bijna laatste vers van 1 Korintiërs 13 niet over. Het persoonlijke getuigenis van Paulus. Toen ik nog een kind was, sprak ik als een kind. Dacht ik als een kind. Redeneerde ik als een kind. Maar, en dan komt er een heel mooi zinnetje. Maar nu ik volwassen ben, heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. Nou, volgens mij ben je echt heel erg volwassen als je kunt zeggen, ik heb al het kinderlijke achter mij gelaten. Zal ik je eens een ontboezeming doen? Ik kan nog niet zeggen voor mezelf dat ik echt al het kinderlijke, vraag het maar aan mijn vrouw, dat ik nog echt al het kinderlijke achter mij gelaten. Maar Paulus was schijnbaar al zo ver. En dan bedoelt hij niet dus die mooie eigenschappen van die we net hebben gezien. Dat vertrouwen, dat heeft denk ik Paulus tot het eind van zijn leven toe juist gekenmerkt. Maar als hij het hier heeft over kinderlijke dingen die hij, kinderlijk gedrag dat hij achter zich heeft gelaten. Nou, ik wil niet te veel voor hem gaan invullen, maar dan denk ik dat hij het hier meer heeft over dat kinderlijk gedrag dat gewoon niet bij het leven van een volwassene past. Dat hij het hier heeft over die kinderlijke afhankelijkheid van goedkeuring en waardering. En als het even niet komt, dat je gelijk helemaal van slag bent. Ik denk dat heel veel volwassenen dit gelijk herkennen trouwens. En dan denk ik dat Paulus het hier heeft over die kinderlijke verlangens. Die vaak zo egocentrisch zijn. Of dan heeft hij het over dat kinderlijke ongeduld. Ik wil het nu en helemaal hebben. Of die kinderlijke jaloezie. Ja, maar zij wel en ik niet. Weet je, als volwassenen zeggen we dat niet meer zo. Maar die houding zit soms nog zo, die kinderlijke houding zit soms nog zo diep in ons hart. En misschien doelt Paulus hier ook wel een beetje op die dingen die je als kind niet zozeer hebben gevormd, maar misschien wel hebben misvormd. De dingen die we als volwassenen allemaal met ons meedragen, dingen die in onze jeugd misschien niet zo goed zijn gegaan. En bij de een is dat meer dan bij de ander, maar we hebben allemaal wat dat betreft wel ons rugzakje, denk ik. Heb ik het over zaken als afwijzing, vernedering, gepest worden op school, of heel erg als je bijvoorbeeld als kind bent gebruikt, misbruikt. Of ik sprak pas een jonge vrouw en die zei, Wim, ik wil eigenlijk maar één ding. Ik wil een einde aan mijn leven maken. Ik zei, hoezo? Ze zei, want ik heb maar één boodschap meegekregen. Jij mag er niet zijn. En dat is mijn waarheid geworden. Ik heb inmiddels al een paar gesprekken met haar gehad en ik probeer haar dat tegengif te geven. Gods waarheid. Je mag er wel zijn. Je bent zo kostbaar, zo geliefd voor God. Wat de boodschap ook is die je vanuit je kind zijn hebt meegekregen. Weet je dat er in onze samenleving, maar ik denk ook in onze kerken, dat er een heleboel volwassenen zijn die qua leeftijd volwassen zijn, die qua lichaam volwassen zijn, misschien al meer dan volwassen, maar die van binnen eigenlijk nog steeds denken en voelen en van daaruit spreken en handelen als een kind. In het Engels hebben ze daar een heel mooi woord voor uitgevonden. Daar hebben ze een combinatie gemaakt van kids en adults. En volwassen mensen die zich nog kinderlijk gedragen, die noemen ze dan in het Engels kiddles. Een combi van volwassen en kindergedrag. Weet je, ik geloof, hè,
Ik heb ook af en toe iets met pastoraat, met huwelijkspastoraat. En als ik dan luister naar mensen, en ik zeg er maar weer gelijk eerlijk bij, als ik soms ook even voor mijn eigen spiegel ga staan, of de spiegel van mijn eigen huwelijk, dan denk ik dat heel veel relationele problemen in de kerk, in de samenleving, op de werkvloer, maar ook in huwelijken en gezinnen, ook in vriendschappen, dat heel veel relationele problemen hiermee te maken hebben. Qua leeftijd en qua lichaam, volwassen mannen en vrouwen, maar die nog niet in hun leven hebben gedaan waar Paulus ons hierin aanmoedigt, die nog niet het kinderlijke in hen achter zich hebben gelaten. En die eigenlijk nog steeds spreken, denken, handelen als een kind. Heel veel huwelijksproblematiek, heel veel huwelijksruzies ontstaan hiervanuit. En misschien mag ik je vanmorgen gewoon uitdagen, aanmoedigen, om gewoon eens voor jezelf, nou, we hebben dat mooi gezongen, hè, dat hier aan uw voeten, Heer. Gewoon aan de voeten van de Heer stil te worden en God te vragen, Heer, wilt u mij door uw Heilige Geest gewoon eens laten zien waarin het misschien wel mijn kindelijk gedrag is, waarom mijn huwelijk zo moeilijk gaat. En waarom ik zo moeilijk mijn plekje kan vinden in de gemeente. En waarom dit en waarom dat. Gewoon eens even heel eerlijk. Heilige Geest, wilt u het mij laten zien waar ik genezing, waar ik bevrijding nodig heb. Wanneer we in de Bijbel lezen over volwassenheid, wat wordt er dan precies mee bedoeld? Nou, even heel kort een kleine woordstudie. Meestal, als we in de Bijbel lezen over volwassenheid, dan is het de vertaling van het Griekse woord teleios. Dat woord herken je misschien wel van de uitgever Telios. Dat is een verzamelnaam van een aantal christelijke uitgevers. Nou, komt van het Griekse woord teleios. En dat is een woord met een hele diepe, je ziet het al staan op de slide, een hele brede en diepe betekenis. Teleios heeft te maken met volgroeid, met gaaf, vlekkeloos, als tegenstelling van kapot. Het heeft te maken met volmaakt, met compleet zijn, tot je doel gekomen zijn en met volwassen zijn. En eigenlijk zegt dit woord heel veel over Gods bedoeling met ons leven. Met jouw leven. Hij wil zo graag dat we groeien naar volgroeidheid. Dat we echt volwassen mannen en vrouwen worden. Hij wil zo graag dat we gaaf en vlekkeloos worden. Hij wil ons heling en genezing geven van die dingen die we in ons rugzakje meedragen. Die dingen van het kindelijke die we nog niet hebben losgelaten. En die ons misschien elke dag nog zoveel pijn doen. Die zo schuren in onze ziel. Hij wil ons gaaf maken. Hij wil al die vlekken uit ons leven die ons zo, soms zo verdrietig maken. Hij wil ze als het ware, ja, niet wegpoetsen, dat klinkt te oppervlakkig. Hij wil ze genezen. Hij wil ons volmaakt maken. En niet in de zin van dat we de volmaaktheid hier op aarde al bereiken. Nee, dat komt later in de hemel. Die dag dat alles nieuw gaat worden waar we over gezongen hebben, dan zullen we super volmaakt zijn. Maar God wil ons nu al, inderdaad, zoals mijn collega Henk Binnendijk me ooit heeft geleerd, hij wil ons hier op aarde nu al vormen tot wat we straks in de hemel mogen zijn. Hij wil ons nu al leiden naar die volmaaktheid. Hij wil ons compleet maken. God heeft ons zoveel gegeven, zoveel gaven en talenten. En hij wil dat het er allemaal uitkomt, dat we gaan groeien en bloeien en dat we complete mensen worden. Hij wil dat we tot ons doel, of beter gezegd tot zijn doel gaan komen. Dat is Gods bedoeling met je leven. Hij wil dat we volwassen mensen worden. Nou, volwassen worden, als het gaat om die leeftijd, dat gaat vanzelf. Toen het een aantal weken geleden nieuwjaar was, toen dacht ik van 2021. En ik moet heel eerlijk zeggen, de schrik sloeg mij een klein beetje om het hart toen ik me realiseerde, dit wordt het jaar, als God het geeft, dat ik 60 gaan worden. Kijk, 59 klinkt nog best lekker jong, toch? Maar 60, man, nou word je opeens oud. Er zijn nu mensen die denken, man, 60, dan ben je nog hartstikke jong. Mijn schoonmoeder is 88 en die zegt nog steeds jochie tegen mij. Oké. Maar er komt vanzelf ieder jaar een jaartje bij. Daar hoef je eigenlijk niks aan te doen. Als het gaat om de volwassenheid van je lichaam, als je gezond bent en gezond leeft, nou, dat gaat meestal ook wel redelijk vanzelf. Maar als het gaat om, mag ik het even zo noemen, als het gaat om die emotionele volwassenheid, waar Paulus hierover schrijft, dat gaat niet vanzelf. Dat vraagt om
keuzes maken. Dat is een proces van vallen, opstaan, vallen en weer opstaan. En stapje voor stapje daarnaar toe gaan groeien. Mag ik nog even terug naar dat mooie persoonlijk getuigenis van Paulus. Nog een keer 1 Korintiërs 13 vers 11, maar dan even alleen dat laatste zinnetje. Nu ik volwassen ben, heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. En het gaat me vooral even om die laatste drie woorden. Achter me gelaten. Dat is de vertaling van het Griekse katargeo. En dat is een hele sterke uitdrukking. De herziene statenvertaling die vertaalt het zo. Nu ik volwassen ben, heb ik al het kinderlijke teniet gedaan. Je mag het ook zo vertalen. Ik heb al het kinderlijke buiten werking gesteld. En persoonlijk vind ik de meest krachtige vertaling eigenlijk wel. Ik heb alles onttroond. Ik denk dat er nog zoveel volwassen mannen en vrouwen zijn in wiens leven eigenlijk het kinderlijk gedrag, het kind in hen, nog steeds op de troon zit. En eigenlijk het leven van die volwassen man of vrouw dagelijks bepaalt. Wat dan nodig is, is dat we hetzelfde gaan doen als wat ook iemand als Paulus schijnbaar nodig had in zijn leven. Het onttronen van het kinderlijke in ons. Om niet alleen qua leeftijd, om niet alleen lichamelijk, maar ook emotioneel een volwassen man of vrouw te kunnen worden. En ik geef onmiddellijk toe, dat kan een heel taai proces zijn. Zeker als er hele diepe dingen zijn in je leven, waar je misschien al jarenlang mee worstelt. Misschien lukt het je ook niet om daar alleen uit te komen. Daarom is er, neem ik aan, hier in de gemeente ook een pastoraal team. Ja, het wordt ja geknikt. Schroom niet om gewoon eens te vragen van, wil je me gewoon eens helpen? Wil je eens met me bidden? En bij sommige mensen is het ook gewoon nodig dat je op zoek gaat naar een goede christelijke hulpverlener die je helpt om door dit proces heen te komen en een emotioneel volwassen man of vrouw te worden. Nog even naar die kaart. Even kijken waar die gebleven is hier. Er staan twee vragen op die kaart om te beantwoorden. En dit is de eerste. Wat wil ik van het kinderlijke in mij achter me laten of onttronen? Nou, dat is een vraag om de komende tijd gewoon eens even voor jezelf mee bezig te zijn. Je merkt wel, dit is niet een preekje waar je nu even een half uurtje ontspannen naar kunt luisteren en daarna ga je weer over tot de orde van de dag. Als het goed is, geldt dat voor geen enkele preek. Dit is een preek met huiswerk. Om echt mee aan de slag te gaan, samen met de Heilige Geest, hier voor jezelf ook doorheen te gaan. Er is naast de lichamelijke volwassenheid en de emotionele volwassenheid nog een derde, laat ik het zo zeggen, niveau van volwassenheid. En daar spreekt de Bijbel ook heel regelmatig over. Naast de lichamelijke en de emotionele volwassenheid lezen we in de Bijbel ook over geestelijke volwassenheid. En dat heeft te maken met je groei als zoon, als dochter van de levende God. Jezus gebruikt er hele mooie beeldspraak bij in het gesprek met Nicodemus. Weet je nog, hij had, lees je over in Johannes 3, in de nacht met Nicodemus, een wetsgeleerde, een gesprek. En toen ging het ook over die vraag over hoe kun je nou het koninkrijk van God binnengaan. Nou, toen zei Jezus niet, je moet worden als een kind. Hij ging zelfs nog een stapje terug. Nog wat daaraan vooraf gaat. Hij zei, als je niet opnieuw geboren wordt, kun je het koninkrijk van God niet binnengaan. Om deel uit te maken van het koninkrijk van God, om een zoon of een dochter van de levende God te kunnen worden, zul je eerst opnieuw geboren moeten worden. Niet lichamelijk, hè, want Nicodemus reageert echt heel, sorry hoor, maar bijna dom voor een wetsgeleerde. Hij zegt tegen Jezus, hè, ik kan toch niet opnieuw in de baarmoeder van mijn moeder binnengaan en weer. Nee, natuurlijk niet. Jezus heeft het over een geestelijke geboorte. Je moet opnieuw geboren worden van binnen in je hart, om dat koninkrijk van God binnen te kunnen gaan. Dat heeft te maken met een keuze die je moet maken in je leven. Om de Heer Jezus te aanvaarden als je Heer, als je Heiland. Als degene die voor jou aan het kruis gegaan is. Het is geen evangelisatiedienst, geloof ik. Maar ik ga het vanmorgen wel vragen. Als je hier zit of als je meekijkt. Je hebt nog nooit die keuze gemaakt voor Jezus. Kies vandaag voor Jezus. En ik roep dat mijn hele leven al met zoveel klem naar jongeren en naar ouderen. Als je Jezus nog niet kent, zorg ervoor dat je hem vandaag leert kennen. Hij is zo dichtbij, je hoeft er niets voor te doen dan alleen je ogen te sluiten. Zelfs dat niet eens, dat staat nergens in de Bijbel. Je hart te openen en je mag Jezus leren kennen. En weet je waarom ik dat met steeds meer passie ga vertellen, mensen in ga uitdagen. Omdat ik geloof dat die dag waar we net over gezongen hebben, de dag dat Jezus terugkomt, zo aanstaande is. En daarom is het vandaag de dag om te kiezen voor Jezus. En als je dat vandaag doet, dan zegt de Bijbel, dan word je opnieuw geboren. Als een zoon, als een dochter van de levende God. Maar dat betekent wel dat je dus weer opnieuw eigenlijk baby bent. Maar dan geestelijk. Je wordt geboren niet als een volwassen, geestelijk volwassen man of vrouw in het koninkrijk van God. Sommigen denken dat wel. Nee, als je opnieuw geboren wordt, dan word je geboren als een geestelijke baby. Daar begint het. Maar wel met de bedoeling dat je vanaf dat moment gaat groeien. Ik heb 5 kinderen. Ik heb het 5 keer meegemaakt. Zo'n klein hummeltje daar in de wieg of in je armen. Dat je als kerstverse vader denkt van, wow, wat moet ik hiermee? Maar gelukkig zijn ze alle 5 inmiddels volwassen. Anders was er echt iets niet goed gegaan. En zo is het ook met onze geestelijke geboorte. Als we opnieuw geboren worden, is de bedoeling dat we gaan groeien. Ik hoor soms mensen die vertellen hun getuigenis, soms heel groot en soms heel klein, maar iets in de sfeer van, ja, en ja, ik ben 23 jaar geleden tot bekering gekomen. Punt. En dan zit ik te wachten. Ja, en daarna? Wat is er daarna gebeurd? Dat was het begin, maar als je stopt met opnieuw geboren worden en daarna niets meer. Maar mag ik eens een hele kritische opmerking plaatsen? Ik ben toch maar gaan spreken, dus ik ga straks toch weer weg. En misschien geldt dat wel niet voor de christelijke gemeente de Rots in Middelharnis. Wellicht niet. Maar ik kom wel in heel veel andere kerken waar ik soms het gevoel krijg, het lijkt wel alsof deze kerk een soort babykerk is. Een soort geestelijke babykerk. Alle mannen en vrouwen die zeggen, ja hoor, ik geloof in Jezus. Ik ga naar de hemel. Halleluja. Amen. Maar op een of andere manier liggen ze nog steeds in de geestelijke wieg. Het is de bedoeling dat we gaan groeien. Dat we gaan groeien naar geestelijke volwassenheid. Een paar teksten erover. 1 Korintiërs 3 vers 1. Daar lezen we het volgende. Maar, broeders en zusters, ik kon tot u niet spreken als tot geestelijke mensen. Ik sprak tot mensen van deze wereld, tot niet meer dan kinderen in het geloof in Christus. Proef je het weliswaar liefdevolle, maar toch wel duidelijke verwijt in dit vers? Dit zijn mensen die dus wel kinderen van Christus zijn, alleen of ze gelovigen van Christus zijn, maar ze zijn nog kinderen in dat geloof. En dan zegt Paulus, en dat vind ik best zwart-wit, maar de Bijbel is zwart-wit, dan zegt hij, nou als het zo met je gesteld is, dan spreek ik eigenlijk alsof jullie nog mensen van deze wereld zijn. Jullie geloven wel in Jezus, maar jullie zijn niet gegroeid. Dat is niet de bedoeling. En hoofdstuk daarvoor komt dat woord, of die omschrijving, volwassen in het geloof, komt letterlijk voor. 1 Korintiërs 2 vers 6. Toch is wat wij verkondigen wijsheid voor wie volwassen is in het geloof. Daar gaat het om. Nou, ik ga nu een uitnodiging doen. Willen de mensen die zeggen, ik ben volwassen in het geloof, opstaan? Wie durft? Nee, zo werkt. Kijk. Dat vind ik moedig. Een volwassene in het geloof. Maar ik denk dat het iets is waar, nou, ik vind het echt heel vrijmoedig dat hij zo opstaat, maar dat het misschien iets is waarvan je voor jezelf niet zo gemakkelijk zult zeggen, ja, ik ben er al. En dat het misschien vooral iets is wat anderen in jouw leven mogen gaan ontdekken en gaan zien van, oh, kijk eens, dat is een broeder, dat is een zuster. Daar kan ik zoveel van leren. Daar zie ik zoveel van de Heer Jezus in terug. Dat is een volwassen broeder of zuster. Onze kerk en onze gemeente hebben dringend behoefte, wat ben ik blij dat u er bent, aan geestelijk volwassen mannen en vrouwen. En weet je waarom het zo belangrijk is dat we groeien in het geloof, dat we geestelijk volwassen worden? Ik lees nog een tekst, Efeziërs 4 vers 14. Dan zijn we geen onmondige kinderen meer. Die stuurloos ronddobberen en met elke wind meewaaien, met wat er maar verkondigd wordt door mensen die tot alles in staat zijn wanneer ze anderen listigen en doortrapt op een dwaalspoor willen brengen. We hebben te maken, denk ik, in onze tijd meer dan ooit tevoren met een lawine van dwaalleringen die op ons afkomen. Met een lawine van onrust,
van vragen, van alles. Er komt zo ongelooflijk veel op ons af, waardoor we in verwarring dreigen te raken. Misschien heb ik het over jou, maar ik kom me de laatste heel veel tegen. Gelovige mannen en vrouwen die compleet in verwarring zijn geraakt. Over dingen die ze horen, over bepaalde nieuwe leren die ze horen, die via internet zo wereldwijd zo snel verbreid kunnen worden. Of compleet in verwarring over de coronacrisis en hoe we dat vanuit de Bijbel moeten interpreteren en wat het te maken heeft met de eindtijd wel of niet en of we ons wel of niet moeten laten vaccineren en alle gepolariseerde discussies die erover gaan. Worden jullie er ook zo moe van? Alleen daarom al verlang ik naar de hemel. Daar is geen corona. En als het er... Nee, dat is er zeker weten niet. Ik wou het zeggen, wat volgens mij Bijbels niet verantwoord is. Maar we raken met elkaar zo in verwarring. En wat we dan nodig hebben is dat we volwassen zijn en niet zoals hier staat, als onmondige kinderen maar wat stuurloos ronddobberen en met elke, met elke wind van leer meedraaien en meewaaien. We hebben vastigheid nodig. We hebben fundament nodig. We hebben stabiliteit nodig. Weet je, ik geloof ook dat we leven in een tijd, dat we echt leven in de eindtijd. Dat we leven in de dagen voorafgaand aan de wederkomst van de Heer Jezus. En dat het een tijd is, ook hier in Nederland, waar we geloven in godsdienstvrijheid en in vrijheid van meningsuiting. Ik geloof dat wij een tijd tegemoet gaan waarin het voor mensen die echt discipel willen zijn van Jezus, het moeilijker gaat worden. Ik geloof dat het radicale, zwart-witte geloof en volgen van Jezus ons de komende jaren meer en meer zal gaan kosten. En het is nodig dat we stabiele mensen zijn. Dat we volwassen zijn. Dat we niet als een geestelijke baby alle kanten opschieten of gelijk in paniek raken als er dingen gebeuren die we niet begrijpen. Van de week kreeg ik een appje van iemand en die zei, een jonge vriend van mij, zijn vrouw staat op het punt van bevallen. Die is van de week opgenomen. Opnieuw vanwege kanker. En ze hebben gezegd, je hebt misschien hooguit nog 2 weken te leven. Snap jij God nou nog? Ik heb op dit moment, zoiets schreef hij, even niets meer met God. Met alle begrip voor zijn verdriet. Voor zijn pijn. Voor zijn betrokkenheid bij zijn vriend. Natuurlijk, dan huilt je hart. Maar ik dacht wel, hè, waar sta je dan? Als er zoiets gebeurt en je haakt gelijk af. Want langer geleden een echtpaar, een jong kind overleden. Weet je wat hun reactie was na een paar intensieve gesprekken? Wij zetten God voorlopig even op pauze. Hier kunnen we echt niets meer mee. En ik dacht, hè? Met alle respect, maar ik weet waar ik het over heb. Mijn eerste vrouw was 45 toen ze kanker kreeg. Na 10 maanden overleed ze. Ik heb geworsteld met God. Ik weet wat het is om God niet te begrijpen. Maar als ik in die tijd God niet had gehad, als ik in die tijd God op pauze had gezet, dan weet ik 1 ding zeker, dan had ik hier vanmorgen in mijn harnas niet staan preken. We hebben God zo nodig. Zo nodig. Juist als er stormt in je leven. Dan heb je zo nodig dat je als een volwassen, geestelijk volwassen man en vrouw, je vertrouwen stelt op God en zeg maar, wat er ook gebeurt, hou vol. Dat is waar het om gaat. Volwassen mannen en vrouwen, die houden vol en die gaan door. Weet je, ik geloof dat we leven in een tijd waarin, en Petrus voorspelde dat 2000 jaar geleden al, maar het wordt alleen maar erger en erger en intensiever, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. Ik geloof dat we leven in een tijd dat de duivel rondgaat als een brullende leeuw. En het zijn de geestelijke baby's die als eerste door hem zullen worden benaderd. Want geestelijk volwassen mannen en vrouwen, die krijgt hij niet zo snel omver. En daarom de uitdaging vandaag om je uit te strekken naar geestelijke groei. Hoe doe je dat? Nou, daar kan ik een preek apart over houden. Maar misschien begint het gewoon met dat eenvoudige kinderliedje. Hè? Lees je Bijbel, bid elke dag. Als je groeien wil. Zo eenvoudig is het. Waarom zouden we het moeilijker maken dan het is? Kennen jullie die uitdrukking, wat je aandacht geeft, dat groeit? Als jij vandaag besluit, dat is de tweede vraag op die kaart. Als jij vandaag besluit, maar ik wil me gaan toeleggen op geestelijke groei, daar wil ik aandacht aan gaan geven. Dat wil ik tot een prioriteit in mijn leven gaan maken, dan zul je gaan groeien. Niet automatisch, maar wel als een logisch gevolg. Wat je aandacht geeft, dat groeit. Mag ik tot slot, ik weet niet hoeveel tijd heb ik nog, mag het nog? Het was vanmorgen, mag ik dat even zeggen, het was vanmorgen zo'n verademing. Met al die livestreams krijg ik de laatste tijd steeds vaker in kerken te horen. Soms vlak voordat je het podium oploopt. Je hebt 20 minuten, broeder, langer kunnen ze het niet aan thuis. En ik vroeg vanmorgen hier van hoe lang heb ik? Nou, ik zal niet zeggen wat er allemaal werd toegezegd aan spreektijd. Maar dat was heel reaal, dank jullie wel. Dat zullen jullie weten. Mag ik tot slot 5 dingen noemen waarin we mogen groeien? 5 dingen die de Bijbel heel concreet noemt als het gaat om onze geestelijke groei. Het eerste is, waar groeien we in? In genade en kennis. En dat lezen we in 2 Petrus 3, vers 18. Groei in de genade en in de kennis van onze Heer en Redder Jezus Christus. Groeien in kennis, of eerst groeien in genade, dat heeft te maken met dat je steeds meer vrijkomt van dat denken dat nou eenmaal in ons zit. God kan pas tevreden met mij zijn als ik volmaakt ben. Dat is zo, op zich klopt dat. Maar wij zijn niet volmaakt. Maar wie in Christus is, is voor God bekleed met de volmaaktheid van Christus. Groeiende genade betekent dat je het steeds minder van jezelf gaat verwachten en dat je het steeds meer van Christus gaat verwachten. Groeien in kennis, wat Petrus hier zegt, is niet zozeer de theoretische kennis, dat je een heel verhaal over Jezus kunt houden, dat is ook goed als je dat kan. Maar kennis hier meer in de zin van een persoonlijke relatie. Je kunt kennis hebben aan iemand. Dat betekent dat je iemand heel goed kent. Ik ken prins Willem-Alexander, of koning Willem-Alexander. Ik ken hem, maar ik heb hem nog nooit ontmoet. Zo kennen een heleboel mensen Jezus, maar ze hebben hem nog nooit ontmoet. Hier gaat het om persoonlijke, relationele kennis. Het tweede wat we lezen in de Bijbel, waarin we moeten groeien, dat is in leraarschap. Hebreeën 5, vers 12, daar lezen we. Hoewel u, gelet op de tijd, leraars zou moeten zijn, hebt u weer iemand nodig die u onderwijst in de grondbeginselen van de woorden van God. U bent geworden als mensen die melk nodig hebben en niet vast voedsel. Nou, ook in deze tekst proef ik toch wel een vriendelijk, doch nadrukkelijk verwijt. In de andere vertalingen staat het zo, naar de tijd gerekend. Je leeft misschien al 10 of 20 of 30 jaar met Jezus. Dan zou je naar de tijd gerekend een leraar moeten zijn. En daar wordt in dit verband niet mee bedoeld dat iedereen hier op een podium of achter een lessenaartje moet gaan staan om te leren vanuit het woord. Nee, dat heeft meer te maken met als je al zo lang met Jezus leeft. En als je al zo lang en zo vaak in het woord hebt gelezen en je bent zelf al zo gevormd door dat woord en vrijgemaakt door dat woord, dan wordt het echt de hoogste tijd dat je dat nou ook eens een keer aan anderen kunt overdragen. Ons land, onze kerken hebben mannen en vrouwen nodig die in staat zijn om dat wat ze zelf hebben geleerd in hun leven met Jezus. Om dat aan anderen, aan jongeren door te geven. Jongeren schreeuwen om rolmodellen. De wereld biedt 100.000 rolmodellen aan waarvan wij zeggen liever niet. Laten wij als kerk rolmodellen aanbieden. Geestelijk volwassen mannen en vrouwen die tegen tieners, tegen jongeren zeggen. Ook als ze misschien allemaal even nog wat in zeg maar, de ongepolijste fase zitten en het allemaal soms recht voor zijn raap roepen hun vragen en hun. Maar toch mag ik je leren wat het is om Jezus te volgen. Naar de tijd gerekend had je al een leraar moeten zijn. Kom op, ga ervoor. Het derde waarin we mogen groeien, oh, ook zo'n mooie tekst, in geloof en liefde. 2 Thessalonicenzen 1, vers 3. Broeders en zusters, wij moeten God altijd voor u danken. Het past ons dit te doen, omdat uw geloof sterk groeit en uw liefde voor elkaar groter wordt. Nou, als Paulus dit kon schrijven aan de gemeente van Thessalonica, dan denk ik van die gemeente zou ik zo lid willen worden. Een gemeente waar het geloof sterk groeit en de liefde voor elkaar groter wordt. Nou, kan dat worden gezegd van de christengemeente De Rots in Middelhannes? Dat laat ik aan jullie om dat te beoordelen, dat is een vraag. Maar dit is wat God zo graag wil zien, wil geven. Dat we ook als gemeente daarin gaan groeien. En dan een vierde, groeien in vrucht dragen, jawel. En dan hebben we het over de vrucht van de geesten. Maar gelaten 5, de vrucht van de geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Maar God wil dat we gaan groeien in vrucht dragen. Want hoe zegt Jezus dat tegen zijn discipelen? Johannes 15, vers 8. Hij zegt eerst, ik wil dat jullie vrucht dragen. Dan zegt hij, ik wil dat jullie meer vrucht dragen. Daarom ga ik snoeien. En uiteindelijk zegt hij, ik wil dat jullie veel vrucht dragen. Dus van vrucht dragen naar meer vrucht dragen naar veel vrucht dragen. Dat is groeien. En hij sluit het stukje af, Johannes 15, vers 8. Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. Nou, alles samenvattend, waar groeien we in? Uiteindelijk in volwassenheid. En mag ik nog één keer die tekst lezen uit 1 Korintiërs 14, vers 20. Broeders en zusters, wees in uw denken, mag ik hem iets breder maken, in uw hele leven, niet als kinderen, wees kinderen in het kwaad, maar wees in uw denken, wees in uw volgen van Jezus. Wees in uw spreken, in uw handelen, in heel uw leven. Wees volwassen. Dit is wat God zo graag in je leven wil gaan uitwerken. Dus ik wil je uitnodigen om aan de ene kant te worden als een kind. Zoals Jezus ons heeft geleerd. Als het gaat om die puurheid. Om die echtheid. Om dat onbevangene. Om dat vertrouwen worden als een kind. Jawel. En tegelijkertijd groei. 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 En vraag de Heilige Geest of je je daarbij wil gaan leiden, of die wil gaan helpen, of die wil gaan laten zien waarin je stappen mag zetten, waarin je misschien dingen moet gaan veranderen in je leven. Laat het een ontspannen groei zijn, want anders krijg je kramp. Sommige mensen, dat is even de andere kant. Hè. Je hebt een heleboel mensen die vinden het prima om geestelijke baby te blijven, want hun kostje is gekocht voor de eeuwigheid. De andere kant is dat er soms mensen zijn die zijn zo krampachtig aan het groeien. Heb je dat wel eens meegemaakt bij je kinderen? Dan hebben ze groeikramp, weet je wel. Dan zijn ze zo snel. Daar moet je ook voor oppassen. Om het even in balans te houden. Maar God wil dat we op een ontspannen manier, onder leiding van de Heilige Geest, dat we gaan groeien tot emotionele, geestelijke, volwassen mannen en vrouwen. Zullen we bidden? Vader in de hemel, dank u wel dat we zo vanuit uw woord worden aangemoedigd om in de eerste plaats te worden als een kind. Anders kunnen we überhaupt het hele koninkrijk van God niet binnengaan. Laat staan de grootste worden in het koninkrijk. Geef ons die gezindheid van dat kind dat u even bij u riep toen u duidelijk wilde maken waar het om gaat. Geef ons dat vertrouwen. Geef ons die openheid, dat onbevangene, die puurheid, die echtheid. Geef het ons. En als we als volwassenen dat soms een beetje zijn kwijtgeraakt, geef het ons terug. Leer het ons opnieuw. En tegelijkertijd, o God, we beseffen, juist in de tijd waarin we nu leven, dat we het ons niet kunnen permitteren om als geestelijke baby's door het leven te blijven gaan. We kunnen het ons niet permitteren om in onze geestelijke wieg te blijven liggen. Waar het misschien allemaal heel lekker comfortabel aanvoelt. We krijgen ons natje en ons droogje op onze tijd. Maar Heer, we leven in een wereld die in brand staat. We leven in een geestelijke wereld waar de duivel rondgaat als een brullende leeuw. We leven in de dagen waarvan u zelf hebt gezegd dat ze zwaar zullen zijn. En dat ze ons veel zullen kosten. En wat hebben we het nodig om te groeien? Ik bid u dat de woorden van deze morgen, de woorden uit het woord en de uitleg daarvan, dat u ons zullen aanmoedigen om hier aandacht aan te gaan geven. En dan zal het gaan groeien. Om hiervoor te gaan. Help ons om keuzes te maken waar dat nodig is. Om dingen los te laten. Om het kinderlijke in ons achter ons te laten, te ontronen. En samen met u, door de kracht van de Heilige Geest, te gaan groeien. Heer, wilt u ons zegenen. Ik bid u voor deze gemeente. Ik bid u voor alle broeders en zusters. Voor de jongeren, voor de kinderen, voor de ouderen, voor alle leeftijden. Wat geweldig dat we met elkaar als verschillende generaties gemeente mogen zijn. Wilt u deze gemeente zegenen? Met grote, hemelse, uitbundige zegen. En wilt u deze gemeente gebruiken om ook hier in Middelharnis en hier op het eiland licht, het licht van het evangelie te verspreiden. Samen met broeders en zusters uit alle andere kerken en gemeenten. Als uw gemeente met een hoofdletter. Heer, stort uw geest uit. Maak ons sterk. Opdat we vol kunnen houden.
in de tijd waarin we leven. Samen, hand in hand, schouder aan schouder, achter Jezus aan. Wees gezegend. Amen.